Dan zijn we toegekomen aan de schriftlezing. En dat is uit twee gedeeltes, zoals ik aan het begin van de dienst al aangaf. Als het goed is, heeft u opgezocht Genesis 14, de versen 18 tot 24. Toch niet iedereen. En in vers 18 staat: En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. De koning van Sodom nu zeide tot Abraham, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Geenszins, alleen wat de knechten hebben verteerd, en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. En dan gaan we door in Hebreeën 7, de versen 1 tot en met 3. En daar gaat het over dezezelfde Melchizedek. En daar staat in vers 1, want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam, koning der gerechtigheid, vervolgens ook koning van Salem, dat is koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos.
Je bereidt het woord voor. En ook Juri bereidt de liturgie voor. En we hebben elkaar helemaal niet gesproken. Onafhankelijk van elkaar. En het vloeit helemaal in elkaar over. U heeft eigenlijk, zonder dat u het weet, al bezongen de grootheid van God. En ja, wat ik deze morgen met u wil delen. Want het thema van deze predikatie is, gelooft zij God met diep ontzag. Nou, dat hebben we vanmorgen in onze liederen werkelijk geuit. We hebben God met diep ontzag bezongen, die grootheid van die almachtige God. En we willen ook deze morgen een moment bij stilstaan, bij die grootheid van God. En hoop dat aan het einde van de dienst u het voor 100% mij na kunt zeggen, hoe groot zijt gij, gelooft zij God, met diep ontzag. Melchizedek, mag ik misschien nog even, of kan ik het zelf terug doen, Genesis 14, en dan het eerste gedeelte. En voor we met elkaar dat willen overdenken, willen we eerst met elkaar bidden. Bidden en danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo bij elkaar mogen zijn. En u weet wat er in ons hart is. We hebben vanmorgen gezongen, en het was tot uw eer. Uw grootheid hebben we bezongen, uw almacht, uw liefde, uw genade. We hebben zoveel gezongen. Misschien alleen met de mond, ik weet het niet. U weet het, want u bent een hartekenner. Maar ik bid dat ook ons hart erbij betrokken mag zijn. Dat uw woord die ruimte in ons hart krijgt die het verdient. Dat we recht van u mogen denken en spreken en geloven. Help u ons daarbij, Vader. Dat u ons hart rustig maakt om uw woord te kunnen ontvangen en te bewaren in ons hart. Ik wil u daarvoor bidden, maar ook voor danken, in naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. U ziet daar die tekst, en dat is zo makkelijk, hoef ik het niet nog een keer te lezen. En dan gaan we een aantal punten breng ik u naar voren deze morgen. Allereerst Melchizedek, profeet, priester en koning. Er staat nogal wat in die paar versen. Je weet dat de Heer Jezus bij de Emmausgangers sprak. De wet, de profeten en de psalmen getuigen van mij. Van de Zoon van God. En David zegt ook in een van die psalmen, psalm 110, wijs je ook op de orde van Melchizedek. David was ook een profeet. Dat zegt Handelingen 2 vers 30 bijvoorbeeld. Daar sprak profetische woorden en je vindt zoveel in die psalmen terug van het profetisch woord. U komt, ja, Israël en de volkeren tegen. U komt God zelf tegen. De Vader van ons allen. U komt de Heer Jezus tegen. En ook uzelf. Met al het wel en wee wat u ondervindt. Met de ups en downs. De voor- en tegenspoed, de aanvechtingen. Het verdriet. De pijn. Maar ook de blijdschap en de vreugde. U komt het allemaal tegen, die psalmen. En we hebben net gezongen het laatste lied, hè, van Hij leidt met ons mee. En wij leiden ook. Om Christus wil, komt er nog op. Maar profeet, priester en koning. Een priester is eigenlijk iemand die, ja, eigenlijk tussen het volk en God instaat. En wij hebben zo'n geweldig jaarthema. Want één is God. En één is middelaar. Voor God en mensen. De mens, Christus Jezus. Die zichzelf geeft een vervangend losgeld voor allen. Dat is er in, dat is de diepte van, ja, ook van deze woorden. Profeet, priester, priesterschap. 1 Timotheus 2 vers 5. We staan dat hele jaar al bij stil. We hebben er een heel jaarthema van. En dan koning. Koning. Het is ook het koningschap van de Heer wat we verwachten. Wat Israël verwacht. Wat er in Korinther 15, wat Paulus beschrijft. Wat er staat in Openbaring als de koning der koningen. Een koning die het beste voor zijn onderdanen wil en bewerkt. Profeet, priester en koning. Houdt u die even vast. En dan staat er en hij gaf brood en wijn. Brood en wijn. Uw associatie is natuurlijk direct met de maaltijd van de Heer. Brood en wijn. Een symbool van lijden en sterven. Maar ook van de overwinning van onze Heer Jezus Christus. En dat geeft vreugde. Onze Heer nam het kruis op zich. Om de vreugde die voor hem lag. En is nu gezeten aan de rechterzijde van God. De allerhoogste plaats. En Paulus zegt in Romeinen 8. Is een hoofdstuk van, ja, van heel veel wat er op aarde gebeurt. Alle dingen die gebeuren. En dan staat er van. Dat indien wij met hem lijden, zullen ook met hem verheerlijkt worden. In diezelfde allerhoogste plaats gezet worden. Onvoorstelbaar. Brood en wijn. En dan denk je echt, als je die beker opheft, aan de vreugde die wijn brengt, maar ook de geestelijke vreugde van het vooruitzicht. Ja, en dan komen we. Hij was een priester van God, een middelaar van God, de allerhoogste. Kijk hoor, of ik dat. Dan moet ik even. Mijn. Ja. Gelooft zij God met diepst ontzag. En nu willen we een paar dingen bij. U leest het al natuurlijk. God de Allerhoogste. Moet je zo gauw overheen lezen. Maar even diep tot uw hart laten spreken. Genesis 14 hebben we net gelezen. De Almachtige. De Alziende. De Alomtegenwoordige. De Alwetende. De Albesturende. Efeze. Daar hoor je alles uit. Eens kijken. De Alvoorzienende. De alomvattende. De alverzoenende. Dan kom je maar tot één conclusie. De alles en allen overtreffende. Ik werd er stil van toen ik daarover nadacht. We zongen toch net van die grootheid van God. Hoe groot zijt gij? Wel, zijn naam is Yahweh. Jehovah. De ik ben, ik zal er zijn. En dat omvat deze aspecten. Zo'n grote God van hemel en aarde. Soms hoor je wel eens mensen praten, denken ze, ja, van of het een mens is, maar hij is God. De Almachtige, de Allerhoogste. Nou, noemt al die, laat het maar eens goed tot u doordringen. In uw hart een plaats krijgen, hoe groot God is. Elohim, Yahweh. Ik had afgelopen zaterdag een gesprek, vorige week zaterdag, met iemand. En die vroeg, jullie nog in Ebenezer? Gaat helemaal niet over die naam natuurlijk. Ja, nog steeds. Alverzoeners. Ik denk, oh, begint het weer. Ik zeg, weet u, lieve broeder, als u dat woord gebruikt, hè, gebruik het dan nooit naar mij toe, want ik ben niet zo'n beste. Ik zeg, maar is er maar één die naam waardig is. Ik zeg, anders moet u het niet gebruiken, dan is het een vloek. Maar als u het gebruikt met oogmerk naar hem toe, dan mag u het gebruiken. Nou, ik werd er al een beetje stil van. Je moet het goed gebruiken. Jawel. En dan de alles, en dat is alles en allen overtreffend. Dat is wat. Alles wat u ziet om u heen. En dan bedenken dat hij daar boven staat. Uit de hemel neerziet naar al dat gedoe hier op aarde. Hij is zo groot. Dat is uw God. En mijn God, uw vader en mijn vader. Dan ga ik weer even terug naar het, ik zit een beetje te doen eigenlijk. Maar ik wil eigenlijk dat u dat leest ook, met me meeleest. Want het staat het zegenen. Ja, we zegenen niet zo, wij kunnen eigenlijk dat niet. Maar we kunnen wel het goede van God spreken. Tegen mensen die op onze weg komen. Het goede van God spreken. En dat werkt wat uit. Dat werkt wat uit. En in Melchizedek sprak tot Abram. Abram, dat betekent verheven vader. Een vader is ook een verwekker van leven. Een vader, een man, verwekt nieuw leven. En zo is ook, Abram werd een vader van vele volken. En er zelfs nog verder gaat het nog veel dieper. Het zal een zegen zijn voor alle volken en alle geslachten. Dat vind je duidelijk weer telkens weer terug in Genesis. Een belofte van God. Een zegen te zijn voor alle volken. Voor alle geslachten. En dan denk ik een verre voorvader van de Heer Jezus. Dat zal in en door hem uitgewerkt worden. Een zegen voor alle volken. Hij is ook een vader van alle gelovigen, Jood of niet-Jood, een vader van alle gelovigen. Jullie hadden het net over vrienden. Het staat ook van Abraham geschreven, hij werd een vriend van God genoemd. Hij ging zijn leven met God. Ondanks alles wat er omheen gebeurde, en als je het leven van Abraham echt naleest, had hij ook zijn ups en zijn downs, net als u en ik. En toch ging hij zijn weg, zijn leven met God. En dan zegt hij, weet je ook over de schepper van hemel en aarde. Wat een getuigenis, hè? Wij denken tegenwoordig door alle technieken die we hebben, dat wij dat allemaal scheppen en herscheppen. Tot op zekere hoogte misschien, zover als God het toelaat. Maar ten diepste is hij de schepper van hemel en aarde. En dan denk ik aan Jona. Jona was op een gegeven moment, die kreeg een opdracht van God. En hij vluchtte weg van die opdracht. Kwam in een schip, u weet het allemaal. Een storm op die zee. En al die mensen die op dat schip, die riepen hun God aan. Een veelheid van goden. En uiteindelijk, Jona zegt, kom eens, wat is er aan de hand? Er wordt een lot geworpen. Weet jij hier meer van? En dan zegt hij, ja, dan leidt hij, ja, ik ben een Hebreeër. En ik vrees, Yahweh. Ik heb ontzag, eerbied, respect voor Yahweh. De schepper van hemel en aarde. Wat een getuigenis, hè? Van zo'n man die op de vlucht is. Wat er, hij was een Jood, een Godlover. En door die woorden loof je God. Ook al ben je nog zo bang misschien. En dan ben je op de vlucht. Maar hij zegt, ik dien die God. De schepper van hemel en aarde. En dan weet je, u kent de geschiedenis van Jona helemaal. Want hij was helemaal niet blij toen God die grote stad die een oordeel bereid was, spaarde. En weet je wat hij dan zegt? Zegt hij, ja, ik wist het eigenlijk wel dat u vol van genade bent. Hij wist het allemaal. En toch op de vlucht. En toch niet Gods weg willen gaan. We hebben net een lied gezongen over een weg willen gaan. Moeten we erover nadenken wat u zingt. Het zijn niet zomaar liederen, maar het zijn echt liederen met diepte. Rijkdom. En dan overwinning over vijanden. Ja, wij zitten eigenlijk in een geestelijke strijd. We hebben niet zozeer te vechten in oorlogvoering met wapens, maar wel met geestelijke wapens. U denkt, ja, maar het valt best mee hier, een rustig land. Hoe is even? We lazen hier ook over Sodom. Een koning van Sodom, die kwam naar Abraham, die wilde ook eens even marchanderen. En Sodom, dat kennen we ook, Sodom, Gomorra. Als je leest in Genesis 13, dat die mannen van Sodom zeer slecht waren. Zeer slecht. En ja, op een gegeven moment, Abraham doet voorbeden voor Sodom en Gomorra, maar er was niet één rechtvaardige te vinden, behalve Lot en zijn gezinnen, die werden eruit gered. En er staat er later, zegt Petrus, dat voor Lot zo'n lijden was, dat een kwelling was het voor hem om al die ellende daar te zien, die goddeloosheid, die wetteloosheid, die zedeloosheid. Het was een kwelling voor hem. Nou, ik vind als ik nou zo om me heen kijk en hoor, ook ons leven kan wel eens een kwelling, kan wel als een kwelling overkomen, al die dingen die wij om ons heen zien en horen. De totale wanorde en chaos om ons heen, op allerlei gebieden, moreel, maar ook financieel, overal. Het is alles lijkt op drift te zijn, de hele wereld. En soms houden wij ook ons hart vast als we het nieuws weer horen en zien. Waar gaat het naartoe en hoe lang nog? Wat moet er nog meer gebeuren? En vooral die wetteloosheid. Hoe mensen zich massaal van God afkeren en hun eigen weg zoeken. En hebben we mee te maken. En ook onze kinderen en onze kleinkinderen. Ze worden er allemaal mee geconfronteerd. En dan hebben wij het over over genade en over wet. Wet vinden we moeilijk, we alles verbieden wel. Nee joh. Want een wet, die represailles, als een wet, dat weten we, vanuit gewoon de maatschappij. Als je de wet overtreedt, dan volgt er een sanctie. Nee, het is genade. En dat prediken we hier, dat geloven we. En daar had Paulus ook wel zo'n moeite mee. Met mensen die die genade aanvielen. Dus, dat is makkelijk, kan je alles doen. Want het is zelfs zo. Hoe slechter je, hoe meer je zondigt, hoe groter die genade wordt. Het is ook zo. Gods genade wint altijd hoor. Gods genade wint altijd. Maar je kan, er zijn ook mensen die, dat zegt Judas vervieren, die genade van God in losbandigheid veranderen. Moet je dus gewoon naar uw eigen hart kijken, naar uw eigen leven. Niet naar dat van de ander, daar hebben we niks mee te maken. Uw eigen leven. Telkens toetsen aan het woord van God. Want u hebt toch, ondanks dat u in deze wereld leeft met al zijn, met alles wat er op u afkomt, u hebt toch de Christus leren kennen? U bent toch in hem onderwezen? U weet van hem. U heeft vanmorgen gezongen. U weet van de toekomst, u weet het. Nou, zelfs u heeft van de genade van God gehoord. U heeft de genade van God in waarheid leren kennen. Dat zegt Paulus in Colossense 1. Dat hij niet mis te verstaan. En dan kan je zeggen, ja maar, die genade en zo, dat het is wel makkelijk. Dat zeggen vooral kinderen natuurlijk. Dan kan je eigenlijk alles doen. Ja, je kan het in losbandigheid veranderen. Maar genade is reddend en opvoedend. En juist omdat we dan de dingen gaan onderscheiden en gaan negeren, gaan afwijzen. Dat juist. Genade redt en voedt op. Ik denk ervoor aan Psalm 107. Psalm 107 gaat over mensen Ja, die hun eigen weg gaan. En dan met allerlei dingen worden geconfronteerd. Tot op een gegeven moment het leven muur vastloopt. Kan zomaar gebeuren. En dus het lijkt er geen redden aan. Ik kijk wel eens naar het programma van De Verandering. En er zijn er jonge mensen die dan in een gelovige gezin zijn opgevoed. En een totaal verkeerde keuzes maken. Met alle gevolgen van dien. Wat een verdriet voor hun ouders. En je staat machteloos, want ze zijn volwassen. Je kan er niets meer aan doen. En toch, ze lopen op een gegeven moment helemaal vast. En lopen tegen de muur op. En dan, ineens door een goddelijk ingrijpen, noem het zomaar, komen ze tot inzicht. Precies zoals dat staat in Psalm 107. Ik denk dat die ouders heel veel gebeden hebben, of de familie. En God op zijn tijd schenkt genade, reddende genade. Maar weet u, als uw genade in losbandigheid verandert, u bent geen oordeel over u, nee, u doet uzelf tekort geestelijk. U doet uzelf geestelijk tekort. Want Gods genade is altijd, altijd overvloeiend. Daar zingen we ook van die genade van God. Daar hebben we gewoon geen woorden voor. Dat kon niet onder woorden brengen, want wij zijn altijd maar beperkt in genade, hè, als mensen ons kwaad aandoen. Maar Gods genade zal altijd, altijd overwinnen. Jawel, ik ben er. Ik zal er zijn. En God maakt rijk. Als je God kent, dan ben je echt rijk. Eens kijken, ga ik nog even verder. Ja, maar eens even. Want deze Melchizedek, dat kun je ook lezen. Deze Melchizedek, koning van Salem, priester, zou kunnen zeggen, middelaar van de allerhoogste God. Die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende. En die ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitlegging van zijn naam, koning der gerechtigheid. En vervolgens ook koning van de vrede. Gerechtigheid en vrede. Verzoening. De grondslag van zijn troon. Ik denk wel eens aan die geweldige woorden uit Jesaja 9. Dat hij de wonderbare raadsman. Sterke God in de kracht van zijn God en Vader. Eeuwige Vader, vredevorst, hij plaatst de vrede, hij plaatst de verzoening, hij alleen. En dan gaan we nog even verder. Ja, denk ik, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven, en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Beetje een moeilijk stuk, hè? Maar ik denk dat we hier, dat het een profiel is van onze grote Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Er kwam geen biologische vader of moeder aan te pas. Of een geslachtsregister. De eerstgeborene van de ganse schepping, zegt Colossense 1. Zegt ook Openbaring 1. En als de Bijbel spreekt over één geboren zoon van God, in Johannes 3, dan spreek je over die, dan heeft hij wel een ouders, biologisch dan Maria. God was zijn vader in de hemel, maar dan is er een, dat komt voor in de geslachtsregisters. Abraham komt erin voor en David komt erin voor. Allemaal grote voorouders van onze grote redder. Dus de enige geborene, dat is God, de Zoon van God. De eerstgeborene is de Zoon van God. De enige geborene is de Zoon van mensen. Zo mag u dat zien. En zo onderscheidt ook Gods woord dat. Nou denkt u misschien, wat heb ik hier nou eigenlijk allemaal aan? Het is allemaal over de Zoon van God. Ik weet het. Ik weet het allemaal, maar nu, ik ga straks weer naar huis, Ik ben morgen weer op het werk of in de weet ik waar, waar de weg allemaal heen leidt. Jezus ging Gods weg, dat hebben we ook net gezongen, ja. Even kijken hoor, of het nog tevoorschijn komt. Ja. Dan gaan we lezen Hebreeën 4. Daar we nu een grote hoge priester, een middelaar hebben, die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God, laat hij die belijdenis vasthouden. Die van de middelaar. Onze stormen om u heen of in uw leven, houd die belijdenis vast, dat we vanmorgen beleden hebben, ook in onze liederen. Want we hebben geen hoge priester, we hebben geen middelaar, die niet kan meevoelen met jou en mijn zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen, zonder doel te missen. Moet even stilstaan. Want dat geldt ook voor jou en voor mij. Hij mist zijn doel met jou en mij ook nooit. Dat is een geruststelling om dat te weten. Wat er ook is in je leven, wat er ook speelt, hij mist zijn doel niet en nooit. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Genade in de ruimste zin van het woord. Dat is het hart van het evangelie, van dat goede bericht. De troon van de genade. Dat we barmhartigheid en ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Genade, dat hebben we nodig allemaal. En genade is altijd de overwinning. Genade van God. Ja, je gaat zo diep. Iemand zei eens een keer in de predikatie dat water stroomt altijd naar beneden. Hoe hoog je ook zit, of altijd naar dit laagste, diepste punt. Zo is genade van God ook. Altijd. Ook voor jou, voor u, voor mij, genade. Daar mogen we genade mogen van weten, mogen leven, spreken en genade geven, betonen. Want die hij tevoren gekend heeft, ah, die grote God, hè. Dit hele plan, alles ligt al vast besloten in zijn plan. En wij zijn er onderdeel van. We mogen hem zo kennen. Heeft ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. De geliefde. We hebben ook dat mooie hart, hè, op de site, de geliefde. Je bent geliefd. In de geliefde Zoon, die is ook geliefd. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En zo bent u en ik een eersteling straks van een nieuwe schepping. We zijn met hem verbonden. Die hij tevoren, ja dan komt er de aorist, die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. En die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Ik weet niet of het u opgevallen is als u dit leest. Wie staat er nou centraal? Niet u of ik. Hij staat centraal. Dat wat hij in uw leven is begonnen, dat hij het garandeert, zal voltooien, tot zijn bestemming zal brengen. Wat een grote God hebben we eigenlijk, hè. En voel je dat toch klein en nietig? En als je dan gewoon over die woorden nadenkt, dan kan je alleen maar zeggen, ja, gelooft zij God met diep ontzag. Waar bent u groot? Waar ben ik klein en nietig? En dat u mij op het oog heeft, had, ik kan niet begrijpen. Waarom die ander niet? Waarom mijn broer of mijn zus niet? Maar weet u, God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich allen te ontfermen. Ook die broer, ook die zus, ook die jongen, ook dat meisje. En mogen een instrument zijn in zijn hand. En vroeg of laat zal het zo zijn. Wat een geweldig vooruitzicht hebben we toch. Ik heb eens een keer gehoord, ja, ik moet het ook u zeggen, ik heb het al eens op een kampen gezegd. Ik heb eens een keer een prachtige kaart gehad en er stond een boot op. En het was met twee verdiepingen, het was een passagiersboot. En het water was spiegelglad. En die boot weer spiegelde helemaal in dat water. En weet je wat het commentaar was? Al die mensen, al die schepselen die God leven en ademen, alles geeft, dat is om straks zijn, heeft hij nodig om zijn heerlijkheid, zijn grootsheid te weerspiegelen, te kunnen weerspiegelen. Daar word ik zo stil van, hè. Zo eenvoudig krijg je zomaar een kaart, zomaar een opmerking. Nou, zomaar. Wat een diepte. Wat een rijkdom. Wat een genade. Al die mensen die zullen straks, al die schepselen, zijn grootheid, zijn heerlijkheid weerspiegelen. Dan begrijp je ook waarom ik begonnen ben de Allerhoogste te zeggen. En de Alwetende, de Almachtige. En de alles en allen overtreffende. De stoutste verwachtingen. Want wij mensen kunnen wel verwachtingen koesteren. Maar het gaat altijd, altijd boven ons uit. Paulus zei het ook al, hè. Die zei al van wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. We kunnen het allemaal niet met ons verstand. En Paulus spreekt dan over die hoogte, die rijden van kennis, van wijsheid, van diepte van God. God is zo groot. En ja, we gaan er ook van zingen. Van die grote God, weet je waarom? Dat lied wat we zingen is niet zomaar een lied. We zingen trouwens helemaal niet zomaar liederen. Dat doen wij nooit. Daarom zijn we wel eens een beetje selectief natuurlijk. En terecht. Want liederen moeten toch wel iets zeggen van die grote God. En het is een heel bekend lied. Maar ik hoop dat het niet te bekend is dat u de inhoud vergeet. En dat is lied 30. Ik ga het even voorlezen. Want geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming. Dat is genade. En ieder troost. En alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in hand heeft. Daar waar wij ons zorgen over maken hoor. Ik ook. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht. Dat uitstraalt van het kruis dat eens voor u, voor mij, voor de hele wereld werd opgericht. En voor ons ook vereist een heerlijk vergezicht. En dat vergezicht is dat eens zich zal buigen, elke knie voor hem neer. En elke tong zal blij getuigen, hij is onze Heer. Ja, dan kan je alleen maar zeggen, hem komt toe, alle lof en alle eer. Loof de Heer, geprezen zij het lam, dat de schuld van de wereld op zich nam. En hij zal nooit, nooit verlaten wat zijn hand begon. Laten we het zingen met mond en hart. Ja, Hannes? Ja.